Met een beetje moeite kun je dus wel degelijk vaststellen dat deze geschiedenis in Lucas 7 volstrekt overeenkomt met de geschiedenis zoals vermeld in Matteüs hoofdstuk 8. De details zijn wat verschillend, maar in essentie is het volstrekt hetzelfde, met dezelfde toelichting ook enzovoorts. Daar hoeft niet al te veel twijfel over te bestaan. Dat is er gewoonlijk ook niet. Maar er zijn er nou eenmaal die het idee hebben dat als er ergens één woord anders staat, ik zeg het natuurlijk wat ongelukkig, maar die het idee hebben dat als er hier of daar een woord anders staat, dat het dan ook een andere geschiedenis is. En men komt dan tot 3 intochten van Jeruzalem. En dit zijn dan ook 2 geschiedenissen enzovoort. Ik moet u zeggen dat ik dat niet kan volgen. Je kunt zeggen dat het anders beschreven wordt, maar je kunt niet zeggen dat het een volstrekt andere geschiedenis is. Zeker ook niet dat de context volstrekt hetzelfde is. Inclusief het verhaal over dat de man zegt of laat zeggen, ik heb ook personeel, ik doe dat ook zo enzovoort. En het punt is, in deze geschiedenis, die we dus minstens 2 vermeld vinden, dat de heer deze knecht van die koninklijke hoveling, daar moet ik het nog over hebben, maar over de knecht van die centurion geneest, zonder de patiënt dan wel zijn vader te zien. Daar komt het op neer. Maar er is wel contact via het personeel, via oversten van het volk, lazen wij trouwens in Lucas 7, want die zond hij. We hebben nog zo'n geschiedenis die gewoonlijk als een andere beschouwd wordt in de orthodoxie, maar die mijns inziens ook volstrekt dezelfde is. Alleen zijn er nou nog meer woorden anders gespeld. Dat is in Johannes hoofdstuk 4... En terwijl u het opzoekt, zeg ik dan toch maar, nou ja, het is ook een verslag van Johannes. En Johannes houdt er nou eenmaal een eigenaardige wijze van uiteenzetten op na. Hetgeen ik altijd wel aardig vind. Dus dat het een wat ander verhaal wordt, dat laat zich raden. Bovendien wijs ik er dan ook maar op dat traditioneel, voor wat het waard is hoor, dat traditioneel gezegd wordt dat Marcus en Matteüs dezelfde bronnen gebruikt hebben. Sterker nog, dat Matteüs, vreemd genoeg, maar dat Matteüs zich gebaseerd heeft in de eerste plaats op het Marcus-evangelie. Dat hij andere informatie had, ook uit andere richting, dat zal dan duidelijk zijn, maar het verklaart waarom het dan toch in hoge mate dezelfde soort verslag is, maar die met de zijde, denk ik. En dan komen we in Johannes, daar vinden we heel die bergreden trouwens niet. Johannes is wat anders, het evangelie van Johannes is wat anders in elkaar gezet. Het evangelie van Johannes speelt zich af rond enige bijzondere gebeurtenissen, enkele maar, die dan toch wat uitgebreid gewoonlijk worden beschreven en toegelicht. En in dat verband zijn wij in Johannes 4 in de eerste plaats bij de Samaritaanse vrouw. De Heer is onderweg naar Galilea. En er staat er laconiek en hij moest door Samaria gaan in Johannes 4 vers 4. Want van Judea naar Galilea. Ja, de kortste weg gaat recht door het gebied der Samaritanen. Daar kwam hij voorbij. Dat is een uitgebreid verhaal over die ene vrouw bij Sichar, dan wel Sichem. En dan nog bovendien bij het stuk lands, het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. En alwaar was de fontein van Jacob, want dat staat in vers 6 ongeveer van Johannes 4. Onder verwijzing dus naar geschiedenis. In het boek Genesis natuurlijk nog, waarbij een speciaal stuk land door Jacob aan Jozef gegeven werd als zijn persoonlijke erfenis. En daar vinden wij de bekering, om zo te zeggen, van de Samaritaanse vrouw, die trouwens plaatsvond buiten de stad. Dat wil zeggen, in zekere zin ook op afstand, maar niettemin bij een oude bron, zodat te verwachten valt, en ik vertel het nou heel snel, maar zodat te verwachten valt dat die bekering van die Samaritaanse vrouw dan toch iets van doen heeft met oud-testamentische beloften. Want dat is nou eenmaal de betekenis van een bron, dan wel een fontein of hoe die maar genoemd mag worden. Bronnen zijn een beeld van dat water beloofd is, hè? Dat dus leven beloofd is. Bronnen in de Bijbel, zeker in Genesis, zijn een uitbeelding van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Daar komt het uiteindelijk op neer. En dat we hier van doen hebben met, althans, een aspect van de vervulling daarvan te mogen duidelijk zijn. Ik kom daar wellicht nog op terug straks. Maar die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw die loopt af in vers 42 van Johannes 4. En in datzelfde hoofdstuk wordt er nog gauw de geschiedenis van de zoon van de koninklijke hoveling aan toegevoegd. Dat is vanaf vers 43. Na de twee dagen ging hij vandaar, de Heer Jezus, nadat hij twee dagen verbleef in Samaria, ging hij naar Galilea. En ik geloof niet dat Capernaum hier genoemd wordt. Hier wordt Cana genoemd in vers 46. Maar Capernaum en Cana liggen dicht bij elkaar. En leg die geschiedenissen nou maar eens naast elkaar, want waarom moet ik u dat allemaal voorhouden? Je kunt onderweg zijn naar Cana en dan ben je nog in Capernaum. En waar nou de Heer was toen hij vanaf afstand, zal ik maar zeggen, die knecht genas. Ja, in Capernaum waarschijnlijk. En misschien was die knecht die genezen werd in Cana. Of andersom. Ik bedoel maar, leg het maar naast elkaar en vergelijk het maar eens. Dan zult u zien dat het een het ander niet uitsluit. Beide plaatsen worden dus in het verhaal betrokken. Met een bepaalde bedoeling natuurlijk. Maar goed, er staat hier, na twee dagen ging hij vandaar en ging naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Onder het eigen vaderland te verstaan, Judea, het land der Joden, Jeruzalem enzovoorts. En dus ging hij naar Galilea. Daar zit een hele wereld achter, dat begrijpt u toch, achter dit soort woorden. En als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Cana in Galilea. Dat is hier wederom, daar staat ook bij waarom dat is. Want hij had namelijk, en dat is Johannes 2, dat is maar twee hoofdstukken eerder, had hij in Cana dat is zijn eerste teken gedaan, althans binnen het Johannes-evangelie, namelijk het water verandert in wijn. En dat was hij nu weer, met andere woorden, het teken wat hij nu doet moet daar toch iets mee te maken hebben, want anders had het niet zo verteld hoeven worden. En waar de verandering van water in wijn een beeld is van wedergeboorte, anders van het aanbreken van het nieuwe verbond, wat strikt genomen natuurlijk gewoon hetzelfde is, daar is de genezing van deze knecht van de centurion, of was het de zoon van de koninklijke hoveling. Maar deze genezing op afstand natuurlijk een uitbeelding van precies hetzelfde. Het nieuwe verbond zou aanbreken. Eeuwig leven zou tot stand gebracht worden. En omdat het vandaag Pinkster is, zeggen we dan, de Heilige Geest zou worden uitgestort. Maar de vraag is waar en bij wie? Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Nou ja, misschien hebben we het er zo over. Ik lees hem eerst even iets verder. Hij kwam wederom te Cana, Galilea, vers 46, waar hij het water in wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling. Let op dat het woord hoveling cursief staat. Dat betekent, het staat er niet. Er staat een woord letterlijk in de betekenis van koninklijk. Dat kan dan nog van alles zijn. In de smalle betekenis is het iemand van het koninklijk huis. Dat kan zelfs de koning zelf nog zijn trouwens. En in een bredere betekenis is het iemand die deel uitmaakt van het koninklijk huis. Dat is hetzelfde. Van de hofhouding. Van de koninklijke huishouding dan. En toen hebben de vertalers er maar van gemaakt een koninklijke hoveling, omdat ze ervan uitgaan dat het dan toch niet de koning zelf was of iemand van de koninklijke familie. Dat moet dan de familie van Herodes geweest zijn. Vraag me niet naar zijn rugnummer of zijn bijnaam, want die Herodes. Een paar weken geleden ben ik eraan begonnen, omdat is organiseren. Hoe dat aan elkaar vastzit. En ik geloof dat ik er weer mee gestopt ben of zo. Want het is heel ingewikkeld. Dat komt dat die jongens nogal, die wisselden nogal eens, zal ik maar zeggen. Hè? Nou ja. Maar gewoonlijk binnen de familie. Dus dat maakt het dan heel lastig om uit te maken wie er nou met wie getrouwd was en wie een kind was van die of die. En dan hadden ze nog aangenomen kinderen, zonen, dochters. Dus dat, oh man. Goed. Maar misschien doe ik dat tijdens de vakantie nog. Er was een zeker koninklijk iemand. Iemand die de hof. Nou, als iemand tot de koninklijke huishouding of hofhouding behoort, dan is hij al gauw maarschalk. Of adjudant. Of kapitein van de wacht. Kortom, dan heeft hij een militaire rang. Zoals wij kennen bijvoorbeeld de rang van overste over 100. Precies. Van centurion. Misschien was hij wel de baas van de wacht. Of de, hoe heet het ook alweer, bij Jozef. Ik was even bij Jozef toch net. Kwam dat nu weer? Oh ja. Bij Jozef, de overste der trawanten. Misschien was hij wel overste der trawanten. Misschien heette die wel Potifar trouwens. Maar dat zal wel niet natuurlijk. Maar toen maar. Maar dat de man dat deel uitmaakte van de hofhouding en tegelijkertijd dus een militaire rang had, dat ligt zeer voor de hand. En dat is het dan. Met andere woorden, dit is niet noodzakelijk iemand anders dan uit Lucas 7, dan wel, wat was het ook alweer, Matthäus 8 of zo. Het kan heel goed dezelfde zijn en ik houd het daar dan ook inderdaad op. Er was een zeker koninklijk iemand, vers 46, wiens zoon krank was te Capernaum. En daar gaat hij weer, want in Lucas en in Matthäus heet het een dienstknecht, een knecht. Het is iemand natuurlijk, dat is wat anders. En dan zeg ik, ja, je schrijft het wel anders. Dat wel. Maar het is toch niet zo moeilijk om, met name ook uit de Bijbel, aan te geven dat de dienstknecht een zoon kan zijn. Dat de zoon een dienstknecht kan zijn, kan ook. En dat de dienstknecht een zoon kan zijn of zelfs worden, alsnog, dat kan allemaal. Al was het maar omdat volgens de Bijbel een kind, als van het mannelijk geslacht is, noemen we het al gauw een zoon. Maar zeker als het geacht wordt erfgenaam te zijn. Een kind in niets verschilt van een dienstknecht. Bovendien worden zonen geacht de vader te dienen. En dan heb je nog het verschijnsel dat in die dagen, zeker binnen de Grieks-Romeinse cultuur van die dagen, dat om een of andere reden die mij niet werkelijk duidelijk is, nogal eens slaven zelfs officieel tot zoon werden gesteld. Zodat wij tot vandaag nog dikwijls niet weten hoe het nou precies zit. Want dan volg je bijvoorbeeld die Romeinse keizers en die hele familie die eraan vasthangt, of die families die erachter steken. En dan heet het, die is een zoon van die, is een die is een zoon van die. Maar er is altijd twijfel of dat wel echt waar is in de zin van de biologische voortplanting. Heb je die nog? Ik ben even aan het zoeken in mijn archief, maar dat lukt me zo gauw niet. Het was Aulus Plautius. Die trouwde met een, moet goed oppassen, met een Claudia, de dochter van de Romeinse keizer. Maar of het echt zijn dochter was, dat weet men niet zeker. Want, zegt men, dat moet een aangenomen dochter geweest zijn, want het kan eigenlijk niet gezien de leeftijden en dat soort dingen meer. Dus dan weet je nou niet meer goed hoe het nou echt zit met de afstamming. Wel met het erfrecht eventueel, maar niet in verband met de afstamming. Hebben jullie nog? Dat is heel eigenaardig, want later in Europa hadden we de omgekeerde situatie. Daar hadden een beetje koningen en hoe die lui allemaal maar heten, wat ze droegen. Die we hadden dan weliswaar een officieel één echtgenote. Maar daarnaast hadden ze nog het een en ander zo aan hun bezigheden. Waarbij dus bastaarden verwekt werden, want zo heet dat deftig. Bastaarden. En die erfden gewoonlijk dan toch weer wel. Dat wil zeggen, niet het koningschap, of niet op het allerhoogste niveau, maar ze werden wel als zonen alsnog erkend en begiftigd met gaven, en ook in de testamenten enzovoorts. En dat ging ook niet in het geheim of zo. Dat hoefde niet onder stoelen of banken geschoven te worden. Maar dan krijg je dus een heel andere situatie weer. Dat wil zeggen, het is soms wel moeilijk om te volgen, maar ik vertel u dat alleen maar om aan te geven dat er niet noodzakelijk verschil is in de praktijk tussen een zoon of een dienstknecht. Een veel eenvoudiger voorbeeld trouwens, en binnen het kader van de Bijbel, is dat van Abraham. God herhaalde zijn belofte aan Abraham in Genesis 15, de eerste verse. En toen was Abraham een beetje in een, niet zo'n prettige bui, denk ik dan maar. Tenminste, als ik het zo lees, denk ik dat. En dus, want dan zegt Abraham tegen de Heer, ja, Heer, hoezo zou u mij wat geven? Wat zult gij mij geven? Hij zei, ik heb alles al, dus ik heb nergens behoefte aan. Dat is één. En punt twee, en misschien is dat punt één, wat zou u mij geven? Want ja, ik maak het niet zo lang meer. En dan gaat alles wat u mij geeft, dat gaat naar mijn knecht. Omdat ik geen kinderen heb. Gaat naar deze Damaskener Eliezer. Dat staat er dan, hè. Gaat dan naar mijn knecht. Want de knecht van mijn huis zal mijn zoon zijn, of hoe het dan maar precies staat. Daar komt het op neer. En dan wordt de knecht dus bij die gelegenheid aangewezen als zoon in de zin van erfgenaam. En deze centurion kan een knecht hebben, en als hij misschien zelf geen kinderen heeft, want dat staat er niet bij, dan is die knecht dus inderdaad wellicht zijn erfgenaam. Dat kan hij bepaald hebben zelfs al in één testament of wat het maar was. Want of de zoon van deze koninklijke hoveling inderdaad ook biologisch een zoon van hem is, Dat is ook nog maar de vraag, dat weten wij niet. Dat hoeven deze woorden niet te betekenen. Dus schuiven we het weer naast elkaar, die drie geschiedenissen, althans die drie verslagen die we hebben, en constateren dat daar geen enkele tegenstrijdigheid tussen zit. En dat het over hetzelfde zou kunnen gaan, maar gezien de aard van de geschiedenis moet je dus concluderen dat het wel heel onwaarschijnlijk is dat we meerdere van die geschiedenissen hebben waarbij de Heer op afstand, om zo te zeggen, een dergelijk wonder tot stand brengt. Men zal die geschiedenissen dus uitdrukkelijk naast elkaar leggen. Nou, daar gaat hij weer. Een koninklijke hoveling en hij heeft een knecht. En de Heer zegt, die man zegt, even kijken, waar ben ik ook? Nee, ik moet naar Johannes 4. En daar staat, er was een zeker koninklijk hoveling, vers 46, wiens zoon krank was, te Capernaum. Daar heb je het, hè? Cana en te Capernaum. Dus toch, gaat om die afstand, die beide plaatsen worden met elkaar in verband gebracht op deze wijze. En deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea en Galilea kwam, ging tot hem. Of stuurde zijn personeel. Zoals gezegd, dat is niet noodzakelijk wat anders. En in ieder geval komt dit dan weer overeen met Matthäus 8. Ging tot hem en bad hem dat hij afkwamen en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Ik vind het wel komisch dat er precies dezelfde uitdrukking staat, hè? Hij lag op zijn sterven. Was het zijn eigen sterven? Ja, het was. Op wiens sterven zou hij anders liggen? Ja, vind het een vreemde term. Maar goed. Jezus dan zei tot hem, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zei tot hem, het is dus een detail dat niet elders vermeld werd. Hij zegt, ze moeten weer tekenen en wonderen zien. De koninklijke hoveling zei tot hem, Heere, kom af eer mijn kind sterft. Jezus zei tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. Of zijn personeel ging heen. Kan ook. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten zeggende, uw kind leeft. En begrijp dat een kind in niets verschilt van een dienstknecht. En dat dus dat woord zoon, dat eerder gebruikt werd, wordt tamelijk voorbarig gebruikt, anticiperend. Het is zijn kind, maar het zou zijn erfgenaam zijn. Op wat voor wijze dan ook. En zo vraagde hij dan van hem de uren in welke het beter met hem geworden was. En zij zeiden tot hem, gisteren te 7 uren verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het in dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dat verwachten wij al, want als je die geschiedenissen in elkaar schuift, dan begrijp je ook dat, hoewel er dan staat en de man geloofde, dat volgens de andere verslagen zou moeten slaan op dat personeel van hem, hè, dat geloofde. Want tot hen zei de Heer het eerst, leg het maar weer naast elkaar. Het gesprek was letterlijk tussen de Heer en het personeel van die koninklijke hoveling. Van wie dan gezegd wordt in vers 50 hier. De mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. Maar leg je het naast die andere geschiedenissen, dan slaat het dus op zijn personeel. En achteraf wordt samenvattend gezegd, nou ja, de man geloofde en zijn gehele huis. Precies, want het wordt als eenheid beschouwd. Kortom, daar is zo'n koninklijk huis, want dit was een koninklijke hoveling en geheel zijn huis is dus zijn koninklijk huis. Dat hij letterlijk misschien geen koning was, heeft er niks mee te maken. Het gaat erom, gaat mij nu, om de woordkeus, wat er staat en wat er verteld wordt. En dat wij meer weten van de omstandigheden, ja, dat mag dan zo wezen. Maar je moet die woorden dan ook niet, daardoor niet gaan beperken. Je vindt een koninklijk iemand en je vindt een hele huis van die koninklijke iemand, bestaat uit meerderen en dat hele huis, dat komt tot geloof en wordt genezen en sindsdien is er een erfgenaam. Officieel. Komt goed. Met die erfenis. Heb u dat nog? Dat is het verhaal dat verteld wordt. Op 3 verschillende plaatsen. Maar uiteraard met dezelfde betekenis. En dan komt er nog bij, er gebeurt op afstand. Er is niet, de heer gaat daar niet meer naartoe. Dat wil zeggen, was wel in die richting, maar het blijft een kwestie van afstand. En in Galilea. Dit is tamelijk uniek, want dit komt verder niet voor. Hè? Dat is ook, denk ik, de strekking van de woorden uit Johannes. Waar staat ze willen een teken. Mensen willen weer een teken zien. En de commentaar wat dan volgt is, nee, we hoeven geen teken te zien. Het gaat er alleen om dat die zoon genezen wordt. En dan maar niet zien. Doet u het dan maar op afstand. Dan is er verder niemand bij. Het gaat ons niet om het teken. Het gaat om ons, gaat om geloof. En dat is de aardigheid ervan. Want wat wij leren in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En in, wat zullen we zeggen, 1 Korinthe. Is dat de Joden tekenen begeren. Die willen tekenen zien. En de Heer zegt dan van ja, ze willen tekenen. En anders geloven ze sowieso niet. Maar ook als ze tekenen zien, komen ze niet tot geloof. En dat is ook het laatste commentaar daarop in 1 Korinthe. Waarna staat, want de Joden begeren, is 1 Korinthe 1 toch? De Grieken begeren wijsheid en de Joden begeren tekenen. En geen van beiden krijgen het meer, staat daar. Geen wijsheid meer, in plaats van het dwaze woord des kruises. En geen tekenen meer, want er worden geen uitwendige tekenen meer vertoond. De Heer zou zich verbergen. Kortom, wat hier zo nadrukkelijk beschreven wordt, dus in dit teken, dat laat zich dus heel gemakkelijk verklaren. Omdat wij in Galilea zijn en de oorspronkelijke naam voor Galilea, in de Bijbel althans, komt uit Jesaja 8. En daar heet het Galilea der heidenen. Onder verwijzing naar Zebulon en Naftali. Kortom, alles bij elkaar is het een verwijzing naar de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Op afstand. Hebben jullie die nog? Ja. En het een en ander vindt plaats in verband met Kana, in elk geval water in wijn verandert. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond breekt aan. Want dat is de betekenis ervan dan toch. En in verband met Capernaum, want dat wordt in al die 3 schriftgedeelten genoemd. Capernaum wordt trouwens later vervloekt. In Lucas 10, overigens, samen met alle andere steden van Galilea. Dat is omdat in de praktijk ook Galilea of de Galileërs niet tot geloof kwamen. En juist omdat de Heer onder hen zoveel tekenen gedaan had en gepredikt had, is voor hen de verantwoordelijkheid des te zwaarder geweest. Bovendien is het dan ook nog zo, maar nou spreek ik natuurlijk erg anticiperend, dat het aangekondigde oordeel over de steden van Galilea, waarbij Capernaum met name genoemd wordt, dat op, in zichzelf een profetie is over de uiteindelijke ondergang ook, of ja, ondergang is misschien het woord niet, maar het uiteindelijke oordeel dat gebracht zal worden over de 10 stammen van Israël. En dat moet nog gebeuren. Na de Messiaanse tijd, nadat de Heer daar gewoond, gewerkt had en wat het maar was, in Galilea, kwam alsnog, want het werd aangekondigd, het oordeel over Galilea. En voor zover Galilea de uitbeelding is van de 10 stammen van Israël in hun galoet, in hun ballingschap, Galilea, want zo kun je Galilea ook afleiden hoor, het gebied van de galoet, van de ballingschap. Maar goed, voor zover Galilea een beeld is van de 10 stammen in hun ballingschap, moet gezegd worden dat die 10 stammen hun messiaanse tijd beleven feitelijk in onze tegenwoordige bedeling, waarbij de zaligheid naar dat volk gegaan is. Maar die blijven in het geloof niet, zoals een ieder inmiddels wel kan vaststellen, denk ik. En daarvan staat er elders geschreven in Romeinen 11... indien zij in het geloof niet blijven, zullen ze alsnog worden afgesneden. En dat is het uiteindelijke oordeel over Galilea dus, over de Galliërs, over Gallië, over, zeg maar, Europa. Daar komt het op neer. En ja, dat staat binnenkort op het programma, eigenlijk. Hoe zeg je zoiets? Het zijn dingen die men in het algemeen niet kent. Maar het is natuurlijk wel zo. Wij kennen, ik probeer het nog maar even een keer dan. Wij kennen toch zoveel profetieën. Met name al in het Oude Testament, die spreken over oordelen die het Joodse volk zouden treffen. En er zijn profetieën die nog vervuld moeten worden in de 70ste week van Daniël. Maar we kennen in het Oude Testament net zo goed profetieën die helemaal zelfs niet gaan over het Joodse volk, maar die gaan over de 10 stammen van Israël. En ik zou niet weten waarom die profetieën dan niet ook zouden vervuld worden in de dagen van rond de wederkomst van Christus. En dat gaat natuurlijk gebeuren op dezelfde grond, die van ongeloof. Zijn ze er ongelovig? Nou ja, dan in ieder geval, want het is na de opname van de gemeente. Dan zijn de gelovigen weg, dus dat is niet zo moeilijk om te begrijpen dan. En met name de profetieën uit Amos en Hosea beperken zich daartoe. Dat wil zeggen, ze bespreken een oordeel over de 10 stammen van Israël en niets anders. En dat moet ook inderdaad nog gebeuren. Maar voor wat betreft Capernaum en Galilea in de dagen waarin de Heer Jezus daar woonde en werkte, is het een beeld van onze tegenwoordige tijd waarbij de zaligheid terechtgekomen is, wel degelijk bij de 10 stammen van Israël en dus in Gallië of Galilea. Capernaum, Cafarnaum, Kafar is kaper. Kafar, dat is gewoon het woord voor bedekking of verzoening. Zoals we het kennen uit het verzoendeksel. Bedekking of verzoening, kaporet. Verzoendeksel. En Nahum, ja, dat is gewoon het begrip vertroosting, hè? Of trooster. En als je het dan moet vertalen, heb je een paar opties. Iets als verzoening door de trooster. Je kunt dus zeggen verzoening en vertroosting. Vind ik ook een mooie term eigenlijk. Maar verzoening en vertroosting zijn twee verschillende woorden ter aanduiding van het nieuwe verbond. Net als genade bijvoorbeeld en vrede, dat weet u, hè. Kenmerkend is verzoening en vertroosting. Men vertaalt het ook heel vrij met een aangename stad. Hoe men bij die vertaling komt, weet ik niet, want het lijkt mij wat ver gezocht en bovendien de interpretatie. Dus die geef ik dan meestal maar niet door. Maar verzoening en vertroosting of verzoening door de trooster, dat kan allemaal. Dat betekent allemaal dat het een uitbeelding is van het nieuwe verbond. Wij vinden dan ook dat het ligt aan het meer van Galilea, sowieso, aan de zee. Zoals beschreven in Jesaja 8. Galilea der heidenen, aan de zee, weet u nog? Aan het meer van Galilea, de Galische Zee. Nou ja, wat het maar was. We vinden beschreven dat de Heer Jezus er woont. En dan staat er ook al dat het vervulling is van Jesaja 8... omdat nou eenmaal de zaligheid, of het licht eigenlijk, want daar gaat het over in Jesaja 8, dat het licht zal gaan naar Galilea der heidenen. En dat is zelfs de eerste keer dat die hele naam ooit genoemd wordt in de Bijbel. Hè? Galilea de Heidenen. En je vindt het vermeld in Matthäus 4 en Lucas 4, maar ook in Johannes 2. De Heer woont daar. Hij leert daar, predikt daar, vinden wij. We vinden uitgebreid vermeld. Jezus doet daar wonderen. Verschillende plaatsen worden in dat verband genoemd. Maar het eindigt met dat de Heer Jezus Capernaum en de andere steden van Galilea vervloekt. Er komt toch een eind aan. Hetgeen allemaal een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, uitlopend wel degelijk in een oordeel over die 10 stammen dus, hè, want daar gaat het feitelijk over. Nou goed. Verder hebben we nog de kwestie van, is hij een zoon of is hij een knecht? Ja, de kortste route gaat als volgt. Hij was een zoon. Hè? Maar dat was lang geleden. En daarna zei hij, weet je wat, laat ik opstaan. En naar mijn vader gaan en zeggen, ik ben niet waard, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Ik wil uw knecht zijn, ik wil u dienen. En toen zei de vader, ja, maar dat gaat zomaar niet. En toen kreeg hij een ring aan zijn vinger. Hetgeen betekent dat hij tot zoon werd gesteld. Want dat is wat het betekent. Dan begrijp je toch hoe het zit, hè? Die kwestie van die zegelringen en zo, dat weet u toch langzamerhand hopelijk, hè? Dat was met het familiewapen erin, zal ik maar zeggen, waarmee gezegeld werd. Dat fungeerde als handtekening, als autoriteit. En die ring wordt met de familie als ware meegegeven. Of dat noodzakelijk dezelfde is, daar wil ik afwezen. Maar het gaat wel om het familiewapen, om zo te zeggen. En dat gaat naar het hoofd van de familie. Zo werken die dingen. En je vindt er in de Bijbel ook wel een en ander aan voorbeelden van terug. Dus ik kreeg een ring aan de vinger, een gemeste kalf werd geslacht en wat het maar was. Kortom, was hij nou een dienstknecht of een zoon? En daarna kan ik altijd nog vragen, en hoe zit het eigenlijk met de Heer Jezus zelf? Men heeft er dus toch moeite mee, maar in zijn zogeheten omwandeling, want een vreemd woord is dat, hè? Maar je weet altijd waar het over gaat. Er is er maar één die omwandelde, toch, of niet? Ja. Maar in zijn omwandeling op aarde was hij de dienstknecht. En hij was onderweg naar de zoonstelling. Want daartoe was hij tevoren verordineerd. Staat in de Bijbel. Je moet wel goed lezen, maar het staat in de Bijbel. En daarna werd hij officieel ook tot zoon gesteld in zijn opstanding. Dat weet u langzamerhand, mag ik aannemen. Niettemin wijs ik er dan maar op dat ook toen hij tot zoon werd gesteld in zijn opstanding, werd hij niettemin bevestigd in een dienstwerk. En werd hij dus toch een knecht. Toch of niet? Hij stond op en zei, vader, hier ben ik om uw wil te doen. En die vader stelde hem aan in een dienende functie, namelijk als hoge priester naar de ordening van het nieuwe verbond. En in die positie is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft. Niettemin, in die positie of bij die positie, bij die dienende positie, hoort de rang van zoon. Heb je die nog? Hij werd tot hoge priester gesteld en het was in een werk, om God te dienen. Maar hij werd daarin aangesteld door de woorden: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Is hij dan een dienstknecht of een zoon? He? Nou ja, het verschil is niet eens te maken. Daar gaat het maar om, hè? Neem dan de beschrijving uit... Want we waren even in Johannes 4. Neem dan de beschrijving uit Johannes 5. Het gedeelte vanaf vers 16. Nou ja, eigenlijk vanaf vers 17. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En dan vers 19. Voorwaar zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij de vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks. Enzovoorts. Dat gaat een heel eind verder. Ik ga het niet met u lezen allemaal. Maar het punt is dat hier beschreven wordt de positie van die zoon. Maar als we het zo onbevangen zouden samenvatten, zouden we zeggen: nou ja, de zoon is ondergeschikt aan de vader en staat in dienst van de vader. Voor de volle 100%. En daar gaat het me maar om. En dat mogen onorthodox of zelfs ketters lijken. Ik moet u zeggen dat ook al niet klopt, omdat algemeen bekend is dat al die hoofdstukken uit Jesaja ongeveer vanaf hoofdstuk 42... en dan tot ver in de 50... dat zijn die hoofdstukken die handelen officieel, en dat is 100% orthodox, ze handelen over de leidende knecht des Heren. En ze gaan daarmee over de Messias, over de Heere Jezus Christus. Is hij dan de knecht of de zoon? Is dan de vraag. En mijn antwoord is, nou ja, in de praktijk maakt het weinig verschil. Maar hij was de knecht om de zoon te worden. En zelfs als zoon is hij nog de knecht. Maar dan in de officiële positie dragende verantwoordelijkheid. En dat is het dan. En daar hebben we nog een punt. Wat zijn wij dan? Dienstknechten of zonen? Nou ja, officieel zijn wij kinderen van God. Daarmee dus, omdat er geen verschil is, dienstknechten van God. Want een kind verschilt in iets van een dienstknecht. Galaten 4. Dus dienstknechten van God. En bovendien gepredestineerd, tevoren verordineerd, tot zo'n stelling in de toekomst. Met de term uit Efeze hoofdstuk 1. Wat het maar was, vers 5 denk ik, of 6. Tevoren verordineerd tot zoonstelling. En Romeinen 8 zegt, wij zijn in hopen zalig geworden en wij verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen, zolang wij in het vlees zijn, zullen we niet tot zoon worden gesteld. En het vervolg daarop is 1 Korinthe 15, moet ik het langzamer doen? Het vervolg daarop is 1 Korinthe 15, daar staat, nou ja, zolang wij in het vlees zijn en vlees en bloed zijn, zullen we niet erven. Dat wil zeggen, worden we niet officieel tot zonen gesteld. Maar we zijn daarheen wel onderweg. En we zijn gepredestineerd om dat te zijn officieel in de toekomst. Dat is officieel. En officieus, indien gij de kastijding verdraagt, want zonen worden opgevoed, tenminste, dat was vroeger redelijk gebruikelijk. Ja, toen het nog mocht, denk ik. Maar... He? Nee, ik heb dat altijd wat vreemd gevonden. Maar u weet hoe dat gegaan is? Juist en vooral in de dagen van de verlichting heet dat. Hè? Dat was voor Philips nog, maar... In de dagen van de verlichting, u weet wel, dat is de Franse revolutie. Toen al die koppen rolden, dat heet verlichting. Ik heb het nooit helemaal begrepen, maar... Hè? Ja, maar goed, toen schafte men al die autoriteit af. En daar zitten wij nu nog mee, overigens. Maar gek genoeg, in die dagen heeft men, en sinds die dagen heeft men heel veel gedaan, niettemin aan onderwijs en opvoeding. Dat is een begrip wat men eigenlijk officieel toen pas heeft uitgevonden. Officieus natuurlijk niet. Maar het is een wetenschap geworden, het is een vak geworden, met ook vakmensen enzovoorts. Pas in die dagen, pedagogiek, heeft men, dat is echt waar, heeft men toen pas uitgevonden. Zie? En sinds die tijd heeft men ook, hoe moet je dat zeggen, scholen opgericht om onderwijzers te kweken. Dat heet ze zo, kweekscholen, en hoe het maar heten mag. Want daarvoor kon iemand die daar een centje bij moest verdienen, ging lesgeven enzovoorts. Hè. Dat was helemaal niet beschermd of was geen toezicht op of niks. Dus pas sinds die tijd gekomen tot onderwijs van het volk. Maar gek genoeg, daar is autoriteit voor nodig. En dat was nou juist weer strijdig met de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Zodat men een jaartje of 200 daarna dan toch helemaal weer de opvoeding maar weer heeft prijsgegeven. Dat is het eigenlijk, hè. Want het is tegenwoordig weer verboden, alsnog. Er zitten zoveel inconsequenties in die cultuurgeschiedenis, maar vooruit maar weer. Maar wij, als kinderen gods, worden opgevoed, zo heet, getuchtigd, gekastijd, zijn zware termen. Het is in onze dagen zo ver afgeschaft dat wij die uitdrukkingen dus ook niet meer plaatsen kunnen. Dat moet je altijd uitleggen, hè? Dat kastijding niet betekent marteling of zoiets, maar het betekent opvoeding. En tuchtiging ook betekent opvoeding. En dat heeft met disciplinering van doen, inderdaad, onder andere. En met onderwijs en dat soort dingen meer. En dat is geen lollige taak, geen lollige aangelegenheid voor degene die opgevoed wordt. Daar stem ik ook van harte mee in. Tot genoegen van mijn ouders. Maar stem ik er nu mee in en mijn onderwijzers, dat dat geen zaak van vreugde scheen te zijn. Want dat staat er zo in Hebreeën 12 staat dat. Ja. Maar er staat wel, maar indien gij de kastijding, de opvoeding, verdraagt, zo gedraagt, en let op de tegenwoordige tijd, zo gedraagt God zich jegens u als zonen. Met andere woorden, wij zullen weliswaar pas in de toekomst officieel tot zonen gesteld worden, officieel, maar in de praktijk kan het dus wel degelijk dat wij reeds als zonen beschouwd worden door God. En dat is vooruitgrijpend op de toekomst. Bovendien, als het zoonschap inhoudt dat men van de vader verantwoordelijkheid opgelegd krijgt, dan moet je dus zeggen dat als de Heer ons nu verantwoordelijkheid geeft, is dat toch al een aspect van het zoonschap. Nou ja, misschien nog niet ten volle. Nee, niet misschien, dat zeker. Dus niet ten volle. Maar dan toch is het een proces, zal ik maar zeggen, dat uiteindelijk officieel bekrachtigd zou worden in officiële zoonstelling. En wat vertel ik het toch allemaal moeilijk, want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat een normaal mensenleven gaat ook zo. Langzamerhand krijgt hij verantwoordelijkheden die hij dragen moet. Gaat met vallen en opstaan. En in het onderwijssysteem ook, zal ik maar zeggen. En pas uiteindelijk, helemaal aan het eind van de rit, krijgt men het officiële diploma dan wel een aanstelling. Een baangarantie, weet ik hoe dat allemaal maar heten mag. Maar dat is het eigenlijk. Dat wil zeggen, die begrippen die grijpen in elkaar. Ze overlappen elkaar. Ze zijn gedeeltelijk, voor een deel zijn ze synoniem. In een ander deel ook niet, maar het is een proces waar het over gaat. En of iemand dan heet mijn knecht of het heet mijn zoon, ja, dat maakt niet zoveel verschil, hoor. Echt niet. Hoezeer je ook kunt uitleggen dat het totaal verschillende begrippen zijn. Niettemin, ze gaan in elkaar over. En dat is maar wat men zal begrijpen. Dan hebben we nog in deze geschiedenis waarschijnlijk het belangrijkste, dat het een en ander gebeurt op afstand. En de persoon die het uiteindelijk betreft, die genezen wordt, die speelt niet eens een rol in het hele verhaal. Die ligt op zijn sterven. Toch? Die is er niet eens in betrokken. Het gaat meer over die centurion, zeg maar, die koninklijke hoveling. Enzovoorts. Maar het gaat daarbij wel degelijk om het erfrecht. En of er nog een vervolg zit op het verhaal, bedoel ik. Of er nog een stamhouder, een opvolger is. Dat is het idee van het verhaal. Komt hij er nog eens ooit? Maar dat kom je wel een paar keer vaker in de Bijbel tegen. Dat speelt een grote rol in die aartsvaders, in Genesis dus. En het speelt een onopvallende, maar als je mij vraagt, essentiële rol in de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. U weet, ik roep wel eens, die heb ik niet van mezelf, maar ik roep wel eens, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Ik heb het altijd een prachtige uitdrukking gevonden. En dat zou je met die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw ook moeten doen, hè? Want het resultaat is, oké, de vrouw is van haar ongemak af of zoiets. Maar waar het werkelijk over gaat, is natuurlijk dat zogeheten ongemak, haar zogeheten ongesteldheid, dat is een ander woord voor ongemak toch, haar zogeheten ongesteldheid bracht met zich mee dat ze onvruchtbaar was. En dat is waar het werkelijk om ging. En toen ze genezen was, was ze dus kennelijk weer vruchtbaar. Dat moet het idee geweest zijn. En dat weten we tamelijk zeker, omdat het maar de helft van het verhaal is. De andere helft, dat is het gespiegelde verhaal. Dat is het verhaal van het dochtertje van Jairus. Die geschiedenissen hangen immers aan elkaar en lopen door elkaar heen. Daar ging het ook inderdaad over het dochtertje van de overste van de synagoge. En daar ging het dus ook om de volgende generatie. Erfrecht, hield ik even nog voor me. Maar niettemin, daar ging het wel degelijk over. Want als er verder geen zonen zijn, dan is wel degelijk in eerste instantie, en tenzij anders vermeld, de dochter, de erfgenaam. Dat heet een erfdochter, ook in het Nederlands. Hè? En die stierf, weet je wel. En terwijl de dochtertje van je Iris stierf, werd die bloedvloeiende vrouw genezen. Terwijl aan de ene kant de opvolger, opvolgster, zo je wilt, verdwijnt en er een lijn wordt afgesneden, dus wordt aan de andere kant de lijn als het ware weer geopend. En dat is dus inderdaad het verhaal van de 2 in de 10 stammen van Israël. 1 lijn houdt op, loopt dood, of hoe je dat maar zegt. Ja, loopt dood is goed. Het dochtertje van je eer is niet te min. Aan het eind van het verhaal wordt ze alsnog opgewekt, dat weet u. Maar aan de tegenovergestelde zijde was er een dode lijn en die wordt eerst tot leven gewekt. Dat wil zeggen, de bloedvloeiende vrouw wordt genezen. En als ik zeg, maak het verhaal zelf af, dan denk ik, nou ja, die vrouw heeft alsnog een zoon gekregen. Nee, dat staat er niet. Ja, vooral in Bolsward krijg ik daar problemen. Maar goed, dat had ik niet mogen zeggen. Maar krijg ik daar problemen over? Van staat er niet? Nee, maar dat is de logische consequentie van het verhaal. Ze moet een zoon gekregen hebben en die is een beeld van de gemeente. Want de bloedvloeiende vrouw is een beeld van de 10 stammen, zoals het dochtertje van Jairus, of gewoon Jairus, een beeld is van de 2 stammen van Israël. Geassocieerd met de synagoge en met Aaron, want Jairus is gewoon Aaron, maar dan in het Grieks, althans in een Griekse variant. En die lijn loopt dood en terwijl die dood loopt, wordt een andere lijn weer levend en doorgetrokken. En uiteindelijk volgt aan de Joodse kant als nog ook genezing. Althans, dat is het deel van het verhaal. En dit is wat je hier dus ook uitgebeeld. Dat zit in al die tekenen. Dat is nou eenmaal essentieel. Ik blijf het vol. Ik krijg er vaak commentaar op, maar ik blijf het volhouden. De Bijbel praat maar niet over de redding van één individuele zondaar. Alsof al die 1200 bladzijden daarover gaan. Over jou en over mij. En over onze levensproblematiek. En over onze tekortkomingen, nukken en problemen in het leven. Ik vind dat zo kinderachtig gedoe altijd. Nee, in de tent word ik er nogal eens mee geconfronteerd met dat soort dingen. Men vindt dat het daarover moet gaan, over de persoonlijke ellende van de. Ik denk, ja, ik ben niet hoogmoedig genoeg om dat belangrijk te vinden. En ik vind uw probleem ook niet belangrijk genoeg, net zo min. Hè? Ik heb moeite om God af te brengen naar zo'n laag niveau. En wat de Bijbel betreft, lees het dan maar na in de Bijbel. Ook in de Bijbel, evangelisatie is prediking van de oud-testamentische profetieën met betrekking tot Israël en verder de hele rest van de wereld op dat niveau, de hele mensheid enzovoort. En hoe die profetieën vervuld zijn geworden in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En toen vroegen, omdat het toch Pinkster is vandaag, vroegen de Petrus doet het zo in Handelingen 2. Dat weet u toch, hè? Hij begint zelfs met een schriftlezing uit Joël notabene. Maar vooruit. En daarna uit de Psalmen enzovoort. En heeft Petrus dat verteld. God heeft die belofte vervuld in de opstanding van Christus. En toen vroeg zijn publiek, wat moeten wij nou doen? Want Petrus was zijn uitnodiging vergeten aan het eind van zijn toespraak. Dus vroeg zijn publiek, ja, wat moeten we nou hiermee? Hoe bedoel je dat? Nou ja, en desgevraagd zei hij dan, nou ja, je bekeren, dat is waar ook, ja. Ja, je bekeren. Leest u hem nog maar eens na. Misschien overdrijf ik nu iets, maar lees hem nog maar eens na. Het was een complete Bijbelstudie. Iemand zei, maar ongelovigen kunnen dat toch niet begrijpen. Dat is toch verborgenheid. Dan zeg ik, nou, dat is misschien wel zo, maar Petrus doet het dan toch zo. En Paulus doet het ook zo. Je vertelt die mensen Bijbelse waarheid. En als men dan vraagt, wat moet ik er nou zelf mee? Nou ja, tot geloof komen. Je eraan onderwerpen. En dat beschouw ik als Bijbels, waarbij niet de zondaar of de mens centraal staat, maar waarbij God centraal staat. En waarbij Christus centraal staat. Dat is waar het over gaat. En dan terugkomend, want het was even een zijspoor waar ik inschoot. Terugkomend op het verhaal. Die tekenen gaan dus ook maar niet over de zaligheid van een individueel mens. Wat moet je trouwens met zo'n verhaal? Ben ik een zoon van een koninklijke hoveling, of u? Of een knecht van een centurion, misschien, op afstand? Dan moet ik u zeggen, dan kan jij je zaligheid ook niks doen. Want er moet toch iemand anders voor je gaan bemiddelen. Misschien hebben we dan wel een verzameling Rooms-Katholieke heiligen nodig die ten behoeve van ons bemiddelen bij God, dan wel bij Maria. Dat was even in Cana, op de bruiloft. Vragen bij Maria, weet je wel. En dat ze, ik bedoel, wat ga je er dan van maken? Maar daar gaat het ook niet over. Het gaat over Gods beloften aan Israël gedaan. En dat koninklijke, dat slaat op de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Dat volk met zijn eerst geboorterecht onder de volkeren, en voor zover het Efraïm specifiek betreft, eerst geboorterecht zelfs onder Israël. Als er één koninklijk volk is, is het de stam van Efraïm dus. He? Nou ja, goed. En die is op afstand, die is namelijk verre. In ballingschap heet dat. In de verstrooiing of wat het maar was. Maar het woord des Heren zou daar komen. En het zou daar komen door bemiddeling van door dienstknechten. Door oversten van het volk, dan wel door het personeel van die centurion, of wie het maar waren. Dat is een bemiddeling, maar het gebeurt. En op een of andere wijze springt de zaligheid inderdaad naar enzovoort. En komt daar elders terecht. En hoe die man heette, weten wij niet. Hoe die knecht of zoon heette, weten we al helemaal niet. Maar het is wel gebeurd. En daar gaat het maar om, hè. En aan de oppervlakte vinden we de Heer Jezus onder de Joden. Dat noemen wij zijn omwandeling. Maar in de praktijk ging de vrucht van zijn werk ergens anders naartoe. En dan gaan we weer terug naar Lucas hoofdstuk 7. Waar wij dus eerst waren bij de zoon van een koninklijke hoveling, dan wel centurion of hoe dat maar heet. En ik hoop dat ik zo in het voorbijgaan dan toch duidelijk gemaakt heb dat de genezing van die zoon dan wel dienstknecht op afstand een beeld is van een herstel van de 10 stammen van Israël onder het nieuwe verbond namelijk. Want daar komt het uiteraard op neer. Hij lag op zijn sterven, maar hij komt alsnog tot leven. Onder het motto, Jozef, mijn zoon, leeft, riep Jacob. Die dacht ook dat het afgelopen was met Jozef, maar dat bleek niet het geval te zijn. En hij was nogal koninklijk, bleek toen. Ik bedoel, ja, ik kan er zoveel bij aanhalen, maar ja, dat moet ik dan elke keer doen. Maar, en weet u wat het is? Als we het daarbij laten voor vandaag, dan krijgen we volgende keer weer hetzelfde verhaal. Dus dat doe ik nou in één keer maar even door. Misschien wat snel, maar ja. Want hier in Lucas wordt het verhaal vervolgd in vers 11 met de opstanding, opwekking, of hoe het maar heet mag, van de jongeling te Nain. En daar is dus weer precies zo'nzelfde verhaal. In essentie, het gaat om de opvolging, om het erfrecht, of er nog een volgende generatie is, om zo te zeggen. En daar zijn we de volgende dag in een stad genaamd Nain. En met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote schare. En als ze de poort der stad genaakten, zie daar een dode werd uitgedragen die een enig geboren zoon zijner moeder was. Heb je die nog? Enig geboren zoon. Dat moet duidelijk zijn dat het om een erfgenaam ging. Van die moeder. Van een vader wordt niet gesproken. Dat hoeft trouwens ook niet noodzakelijk. Ook een vrouw kan de drager zijn van het erfrecht van de familie. Zij was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zei tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, de jongeling, ik zeg u, sta op. Want de uren zou komen dat de doden de stem van de zoon des mensen zouden horen en zouden leven. Die citeer ik even uit het Johannes-evangelie. Voor het gemak. Want we hebben er een paar meer. Hè. Dochtertje, ik zeg u, sta op. Dat deed ze toen ook gewoon. En Lazarus kwam uit en toen kwam hij uit. Het was wel wat ingewikkeld, heb ik gelezen, maar hij kwam toch. Hij kwam toch uit. De jongeling, ik zeg u, sta op. De jongeling, dat is wel aardig, want dat is ook een term die in het Oude Testament voor Jozef gebruikt wordt. En de dode zat overeind en begon te spreken en hij gaf hem aan zijn moeder. En dat is het dan, hè. En vrezen bevingen allen en zij verheerlijkte God, zeggen een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en al het omliggende land. Enzovoort. Jongeling van Nain. Nain, ja, het is een plaats, het wordt soms vertaald met lieflijk. Het wordt ook vertaald met bedroefd, gekweld, bezocht. Dus ja, het blijft een beetje moeilijk. Maar de Nain is eigenlijk het Hebreeuwse Nin. En het wordt vertaald met zoon. Dan wel met, eigenlijk wat breder met nageslacht. Je komt de naam, kom je, of het woord kom je ook tegen in Nineveh. als hoofdstad van het Assyrische Rijk, waarin de 10 stammen in ballingschap gingen. En Nineveh, naar mijn beste weten, wordt vertaald met een dubbele zoon. Dan wel dubbel nageslacht. En dus toch heeft het van doen met eerst geboorterecht en het dubbele deel. En bij nader inzien, inderdaad, de 10 stammen verdwenen in Assyrische ballingschap onder Nineveh. Waar dan de Jona het evangelie moest prediken, weet u wel. En waarin de vraag was of in Nineveh het licht zou uitgaan of zou aangaan. En het had uit zullen gaan, maar het ging aan. En ik ben wat snel vanmorgen. Maar dat is precies wat er staat in Jesaja 8 over Galilea der Heidenen. Het licht zou uit moeten gaan in heel de wereld, maar in plaats daarvan ging het daar juist aan. Weet u nog? Het was in plaats dat het verduisterd werd, werd het niet verduisterd, maar ging het licht op. Enzovoorts. Dat gaat allemaal over die kwestie waar we het zo vaak over hebben, omdat de Bijbel er zo vaak over spreekt. De wereld in duisternis, maar ergens ging het licht op. Met name dus onder Israël, zijnde niet het Joodse volk, maar de zogenaamde 10 stammen van Israël. Wij kennen trouwens ook een plaats die zo heet, een dergelijke naam in het Oude Testament. Daar wordt gesproken over iemand die heet de zoon van Noen. Of Nin, afhankelijk hoe je het uitspreekt. En hier heb je een jongeling van Noen of Nin. En die in het Oude Testament heet Jozua. De zoon van Noen, staat er dan. Maar dat woord heeft precies dezelfde betekenis, uiteraard. Hoe je het spelt, weet ik niet. Met twee noens, of met een waf ertussen of met een jot ertussen. Maar dat maakt verder weinig uit. Er zijn dan toch synoniemen. Maar de jongeling van Nain kan je lezen als de zoon van Noen. En dus als Jozua. Maar Jozua was de stamhouder van de stam van Efraïm. Je moet er naar zoeken, maar je vindt het in de Bijbel wel. Je vindt dat de 12 stammen van Israël werden vertegenwoordigd door de zogeheten 12 verspieders. En de stam van Efraïm werd vertegenwoordigd door Jozua. Die dus althans voor die gelegenheid geacht werd het hoofd van de stam van Efraïm te zijn. Dat kwalificeerde hem bovendien ook om Mozes eventueel op te volgen. Ik zeg hem een slag om de arm, maar ik zeg dus dat het bepaald niet onlogisch is dat het hoofd van de stam van Efraïm de leiding kreeg over heel het volk, omdat Efraïm nou eenmaal de stam is met het eerst geboorterecht onder het volk. En binnen de stam was Efraïm dus, althans voor de gelegenheid, de man met het eerst geboorterecht. Was Jozua dat, bedoel ik, binnen de stam van Efraïm. De man met het eerst geboorterecht. En dus hij was degene die Israël zou brengen in het beloofde land. De eersteling, degene die daarin voorop liep. En waar dat alles weer een beeld is van het aanbreken van het nieuwe verbond, ben je dus weer rond. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond breekt aan, maar er moet ergens een jongeling van Noen zijn dan, eigenlijk. Want het was in het Oude Testament, in de geschiedenis zo, dat moet in het Nieuwe Testament dus ook zo zijn. Denk je dan. En je wordt hier op je wenken bediend, hier is een jongeling van Noen. Ja, ik weet het wel, in het Oude Testament zal die Noen een man geweest zijn. En hier is het Nain en het is een dorp, het is een stad. Dat kan al wel zijn, maar ook dat fungeert als naam, hè? Dat weet u toch, hè? Of niet, weet u dat niet? Jan van Berkel. Hoe heet zijn vader? Van zijn achternaam? Met de vader van Jan van Berkel. Van zijn achternaam. Van Berkel, ja. Jawel. Maar je kunt de naam ook lezen als hij was afkomstig uit Berkel. En dat kan allebei. Zo werken die dingen nou eenmaal, hè? Ik zoek naar Friese voorbeelden, maar die willen me zo gauw niet te binnen schieten. Maar ik geloof dat ze me wijsgemaakt hebben dat iets met sma... je hebt sma en je hebt stra. En het ene wil zeggen van afstand van een bepaalde persoon. En het andere wil zeggen afkomstig uit een bepaalde plaats. Maar volgens mij loopt dat dan toch door elkaar. Hoezeer dat etymologisch dan ook zou kloppen. Dus ik hou me er ook al lang niet meer mee bezig met die onderscheidingen. Maar dat schijnt wel zo te zijn. Hebben ze mij verteld, laat ik het zo zeggen dan. Dan kan ik het vrijblijvend in uw midden gooien. Maar je bent een jongeling van Noen en dat is hetzelfde als in het Oude Testament. Het is de verwijzing dus naar Jozua, maar dat is de naam van Jezus. En het is de verwijzing naar de stam van Efraïm en dus naar Jozef. En wat de Heer Jezus betreft, ja, die heet nou eenmaal in het Hebreeuws Yeshua, dat wil zeggen de Jozua. En hij wordt geacht inderdaad zoon van Jozef te zijn. Nou ja, de wettige, en daar gaat het maar om, en zo hebben we het in de tijd al gelezen in Lucas 3. Noem Jezus, de wettige zoon van Jozef, enzovoorts. En de jongeling van Nain moet je dus meteen associëren in de eerste plaats met de Heer Jezus zelf. Die zou opstaan uit de dood. Maar tegelijkertijd zou je erachter moeten zien en begrijpen dat het gaat om de herleving op een of andere wijze van Efraïm en daarmee van Jozef, die alsnog een erfgenaam, een zoon zou hebben. U kent misschien dat schriftgedeelte, dat is in Jesaja geloof ik, maar ook gewoon in Genesis, dat op een gegeven moment gevraagd wordt, wie zijn die lui eigenlijk? Nou ja, Jacob vroeg het al, wie zijn die jongens? En later in het Nieuwe Testament, wie zijn toch deze? En waar komen ze toch allemaal vandaan? Toen bleek het er nog veel meer dan twee te zijn trouwens. En het antwoord op die vraag is in beide omstandigheden, ja, dat is Israël. Het is weliswaar niet het Joodse volk, maar het is wel Israël. Het zijn die 10 stammen waarvan iedereen dacht, die zijn er niet meer. Die zijn verdwenen, zijn geassimileerd, zijn ondergegaan in de volkeren. Anderen zeggen ze zijn ondergegaan in het Jodendom. Maar het is niet zo. Ze zijn nog ergens en op een gegeven moment zijn ze er weer en weet ook iedereen dat. Men dacht dat ze er niet meer waren, dat Jozef geen erfgenaam meer had enzovoorts. Maar het blijkt in de praktijk dat ze er wel zijn. En het wordt in ieder geval vervuld bij de wederkomst van Christus, die daar verschijnt met een heel gezelschap. Wie zijn die lui? Nou ja, dat is de eerstgeborene uit Jozef. De gemeente van eerstgeborenen. Met het erfrecht van Efraïm. Dan wel Jozef, zo u wilt. Dat is wat het is. En je krijgt het daarna nog een keer. Dat is na de 70ste week van Daniel. Als eerst officieel het Joodse volk tot bekering komt. Maar daarna komt er nog een heleboel. En wie zijn dit toch? En dan is het antwoord, ja, dat is de rest van Israël. En dat is nogal een grote hoeveelheid. En daar gaat het om. En dat is wat hier ook geïllustreerd wordt. Let ook op dat er staat, hij is dood en hij is buiten de stad. Hè? Vers 12 van Lucas 7. Een dode werd uitgedragen. Hij was buiten, maar het is een uitbeelding van ballingschap natuurlijk. Verdwenen. In de volksmond heet dat ook, ik heb een bloedhekelende uitdrukking, maar in de volksmond heet dat dan ook de verloren 10 stammen van Israël. Zo van, ja, die waren er vroeger ooit, maar die zijn al lang weg. Daar hoef je niet meer mee te rekenen. Nou ja, ze zouden tot leven komen. En dat is wat in dit teken wordt uitgebeeld, maar in het voorgaande dus ook. Al is het dan daar de zoon van de centurion, dan wel van de koninklijke hoveling. over 100 is trouwens ook aardig, omdat het begrip 100 in de Bijbel staat voor geloof. Dat is wat moeilijk uit te leggen als het kort moet. Nou, als het kort moet, kan het wel. Dan is hij zelfs makkelijk. 10 staat namelijk voor het spreken van God. U weet wel, 10 geboden en zo. 10 staat voor het spreken van God en 100 is het kwadraat daarvan. De vervulling daarvan. De vervulling van dat woord. En dan wordt het dus 100, 10 maal 10. En daarna wijs ik er altijd in het voorbijgaan op, dus zal u niet teleurstellen, dat 100 ook geassocieerd wordt met de diverse ingangen van de tabernakel. Waarbij de poort van de voorhof 20 bij 5 was. Dus dat is 100 vierkante ellen. Maar goed, 20 bij 5. En waarbij de deur 10 bij 10 was. En het voorhangsel, dat is dan weer de ingang tot het heilige der heiligen, eveneens 10 bij 10. Dus ook 100. Dus 3 keer, maar het is alle 3 de keren op een of andere manier 100. En daar gaat het om, hè. 100 staat voor ingaan in het koninkrijk. Je komt het ook tegen bij 100 schapen en wat het maar was ook alweer. En zelfs bij de kameel door het oog van de naald, of wat, hoe was het ook weer? Want het oog van de naald is ook een 100. Het is een kof, onze letter Q. Leuk is dat je aan onze Q nog kunt zien dat het oog van de naald is. Hè? De naald is wat kort en het oog van de naald is wat groot. Maar het is nog steeds de naald. Met een wat erg groot gat erin. Het oog van de naald. Ik vind het prachtig. De Q. De kof. Ja. Nou goed. Meer zal ik daar niet over zeggen. Maar het gaat erom. Hij wordt uitgedragen. Zo van, hij verdwijnt van het toneel. Is buiten de legerplaats. Misschien moet je het ballingschap noemen. Dat zou ook nog kunnen. En dat was dan die weduwe. Maar daar spreekt het Oude Testament ook over. Over Israël als weduwe. De man is er niet meer. En de vraag is, hoe gaat het met de erfenis? En dan blijkt dat de erfdochter alsnog een erfenis krijgt. Of dat de weduwe alsnog haar zoon terugkrijgt. Dat komt in het Oude Testament ook voor. Ik weet nooit precies meer, mijn vrouw helpt me altijd, maar ik weet nooit precies meer of het nou bij Elia of bij Elisa was. Maar bij beiden vind je het verhaal van een vrouw en een zoon. In ieder geval. De zoon is dood, maar wordt opgewekt uit de dood. Dat was bij allebei, hè. De een was weduwe, de ander niet, geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar dat doet niet zoveel ter zake. Het gaat erom dat bij allebei sprake is van een zoon die is overleden, wordt in de opperzaal gedragen. Hetzelfde verhaal, beide. Wordt in de opperzaal gedragen en daar geïdentificeerd met de profeet. Het zij Elia, het zij Elisa. En ze worden tot leven gewekt en aan hun moeder teruggegeven. De laatste keer dat dat gebeurt, zoiets is in Handelingen. Of het nou 20 is of daar in de buurt, dat weet ik zo gauw niet meer, in Troje. In Troas. Die uit Tigers, die uit het raam viel. En weer naar boven gebracht werd, levend en wel. Ook iets met een opperzaal en wat het maar was. En vanuit Troas, dat weet u, vanuit Troas werd het evangelie gebracht naar wat we noemen Europa. En die is ook al aardig, omdat de oorspronkelijke bevolking van West-Europa inderdaad uit Troja afkomstig was, uit Troas. Maar we hebben het over, althans, delen van de 10 stammen van Israël. En vandaar dat voor zover, laat ik u dat eens vertellen, want het is toch feest vandaag, dat kan ik u wel een keer vertellen. Vandaar dat, voor zover ik het nu zie en voor zover ik ben tegengekomen, voor zover geslachtsregisters ver teruggerekend kunnen worden vanuit West-Europa, van Europeanen, voor zover ze ver teruggerekend kunnen worden, komen ze allemaal terecht in Troje. Echt waar. En ik zou het u kunnen demonstreren, maar Niet dat ik daar behoefte aan heb, maar dat is echt zo. Ze gaan allemaal terug naar Troje. Iemand heeft ooit gezegd, ja, dat hebben ze vroeger. Toen werden ineens die geslachtlijnen populair. Toen moest iedereen een lange stamboom hebben. Dus hebben ze dat allemaal kloppend gemaakt. Maar het is wel merkwaardig dat je geen afwijkingen vindt. Welke je ook neemt, van welke oude, meestal adellijke dus, familie je ook neemt. Ze komen vroeg of laat komen ze in Troje uit. Langs verschillende lijnen, maar ze komen uit in Troje, in elk geval. En Troje was oorspronkelijk gesticht door Juda. Nou ja, door de zoon, kleinzoon van Juda, Darda, zoon van Sera, enzovoorts. En van daaruit, vanuit, hoe dat maar heet, het zuiden van Griekenland, de naam ontschieten me zo gauw, dat kan ik allemaal zo gauw niet vertellen. Maar van daaruit is West-Europa bevolkt geworden, in hoge mate. Dan wel geregeerd geworden. En in die kring heeft men stambomen bijgehouden. Dus alles wat je ver kunt terugvoeren, komt vroeg of laat onvermijdelijk daar terecht. En dan ben je pak een beetje 1000 jaar voor Christus. En dan vind je meteen de aansluiting bij Israël. En daarna gaat de stamboom verder terug tot Adam. Aan de hand van de Bijbel, namelijk, kom je bij de Bijbel terecht. Ik vind het wel aardig. Er zal vast wel eens iemand gezegd hebben, hetgeen de betrouwbaarheid van de Bijbel bevestigt. Maar die conclusies trek ik daar niet eens uit. Dat vind ik ook niet nodig. Dat vind ik vanzelfsprekend namelijk. Maar je vindt die aansluiting, vroeg of laat. Maar goed, terug naar deze geschiedenis. Waar het over gaat, is dat de gedachte is, er is geen erfgenaam meer, die is overleden, is verdwenen. Maar door een wonder gods, want zo moet het dan toch beschouwd worden, door een wonder van God, blijkt dan toch die erfgenaam te zijn. Die komt weer tot leven. Of men dacht dat hij dood was, maar het is er alsnog. Of iedereen had hem afgeschreven, maar het gaat er alsnog naartoe. En dat vind je in het christendom, in de breedte trouwens, geïllustreerd. Men heeft de 10 stammen voor verloren verklaard. Hetgeen binnen bijbelskader een heel zwaar woord is. Verloren, dat weet u toch, hè? In evangelische kring al helemaal. Verloren wil zeggen dat is definitief en dat is gebeurd. Maar in de praktijk blijkt dat het niet het geval was. En ik geloof dat het grootste wonder is in de ogen der Joden in ieder geval. Men had ze afgeschreven. Die waren tenminste gedisqualificeerd, zodat de hele erfenis bij Juda zou terechtkomen. Wij zijn het Joodse volk en wij zijn Israël, enzovoort. Maar het zal blijken dat er ergens anders nog een veel groter volk is, wat minstens zoveel aanspraak zou kunnen maken en dat ook gedaan heeft. Nu ik het er toch over heb en omdat het toch een beetje feestdag is, denk ik, ja, ik heb het verzuimd, beste mensen, maar ik had eigenlijk, maar dat denk ik achteraf. Ik heb zoveel oude geschriften gelezen inmiddels. Over Nederlandse geschiedenis enzovoort. En ik ben nou zo vaak tegengekomen dat men sprak over. Het laatste die ik tegenkwam was Nederland Sion. Maar ik ben ook nog een paar keer tegengekomen Nederlands Israël. Waarbij, nee, uit de 17e eeuw of nog verder terug. Waar, ja, en uit de Franse tijd trouwens ook nog. Isaac da Costa gebruikt de term ook. Nederlands Israël, of het Israël in het noorden, of wat het maar was. Waarbij dus in ieder geval het Nederlandse volk wordt aangeduid met de naam Israël, of met Sion, soms met Jeruzalem. Of wat het maar is. Ik ben nog steeds nooit wezen kijken, maar in Hoorn kun je dat nog zien. Daar is een of andere gevelsteen met een gedichtje erop uit de 80-jarige oorlog. Waarbij Nederland beschreven wordt als Israël. En waarbij de Spanjolen, u weet wel, de grote vijand toen, worden genoemd als Amalek. En de strijd tussen de Nederlanders en de Spanjaarden. Nou, de Hollanders moet je dan zeggen. Van mijn punt de West-Friezen. En de Spanjaarden Wordt beschreven de strijd tussen Israël en Amalek enzovoort. En dus, ja, men zegt dan altijd maar ja, dat is overdrachtelijk bedoeld. Maar ik heb daar, omdat het zo vaak voorkwam, heb ik daar inmiddels nogal wat twijfels over of dat overdrachtelijk bedoeld is. Waarom niet letterlijk? Nederland voor zover dat Israël is en Spanje voor zover het Amalek is. Vergis je niet, Amalek mag dan geacht worden Ismaëlitisch dan wel Edomitisch te zijn. Het is een kleine zoon van Esau, van Edom. Maar Spanje, zeker in die dagen, was in hoge mate geïnfecteerd dan wel beïnvloed door de Moren. Wisselwerachtig Edomieten dan wel Ismaëlieten. Dus die vergelijking die gaat. Het is niet zomaar beeldspraak. Het is, denk ik, in hoge mate letterlijk. Bovendien kwam ik ooit een geschrift tegen. Ik zou het niet terug kunnen vinden, ben ik bang. Maar misschien dat ik het terug kan vinden. Maar met het verhaal van. Het was een boek gewoon over Nederlandse geschiedenis. Waarin vermeld werd dat een professor, of hoe dat maar heet, bij de opening van het studiejaar van de Universiteit van Utrecht is 17 zoveel. Nee, 16 zoveel was het. Melding maakte van dat Israël wel degelijk behoort tot de 10 stammen van Israël. Letterlijk. Wat zei ik? De 10. Hè? Dat Nederland behoort tot de 10 stammen van Israël, ja. Dat het daar deel van uitmaakt. In letterlijke taal was helemaal niks overdrachtelijks aan bedoeld. Het ging over het nationale bestaan van Nederland, in die dag zeker. Enzovoort. We haalden dat letterlijk aan. En verder bestaat er ook een toespraak van de een of andere Amerikaanse president van 100 of meer jaar geleden, die bij zijn inaugurale reden vertelde dat Amerika Manasse was. Enzovoorts. Gewoon op politiek niveau, had niks met religie te maken of iets dergelijks. Gewoon op volkenkundig niveau. Dat wil zeggen, gewoon letterlijk. En achteraf denk ik, ik had moeten noteren waar het vandaan komt en wat de bronnen daarvan zijn. Maar ja, wat maakt het me uiteindelijk ook uit? Wij geloven dat toch, tenminste ik wel. Op heel andere gronden trouwens. Gewoon op Bijbelse gronden in de eerste plaats. Maar dat is wat we in die tekenen tegenkomen. Dat zijn tekenen aan het Joodse volk. Want dat is wat de Bijbel zegt. Tekenen zijn voor de Joden. Joden begeren tekenen. Nou, die krijgen ze dan. Maar ze krijgen tekenen van het tegenwoordige werk van Christus. Hoe het verder zou gaan. Wat de Heer zou doen. Ondanks het ongeloof van het Joodse volk. En dat als vervulling van oud-testamentische beloften de zaligheid zou gaan naar een ander volk. Naar de heidenen, naar de einden der aarde. Kortom, de Heer zou een nieuw verbond sluiten met het huis van Israël. En ik overdrijf nu, misschien mag dat niet, maar ik doe dat toch wel eens. Er staat met het huis van Israël en en ook met het huis van Juda. Zo staat het er niet. Er staat gewoon, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten. Maar in die volgorde. En dat is wat uitdrukkelijk gebeurd is en dat we bij herhaling tegenkomen. Hier in Lucas wordt deze geschiedenis van de zoon van die centurion gekoppeld aan het verhaal van de jongeling te naaien. In beide gevallen ging het om een zoon, een afstammeling, een erfgenaam. En beide worden tot leven gewekt. Hij is wel aardig. In Johannes 4 wordt die geschiedenis van wat daar heet de koninklijke hoveling gekoppeld aan wat er vooraf ging. Dat wil zeggen de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Dat samen in één hoofdstuk. En bij die Samaritaanse vrouw ben je bij precies hetzelfde verhaal. Want Samaria was nou eenmaal de hoofdstad van het tienstammenrijk. De vrouw bevindt zich bovendien ook buiten de stad. Want daar speelt het zich af, de ontmoeting met de Heer Jezus. Niet in de stad. De boodschap komt wel in de stad, daar zorgt die vrouw wel voor. En de mensen uit de stad komen ook, maar ze komen buiten de legerplaats naar de Heer. En de locatie waar de Heer zich bevindt, is dus niet in de stad, maar bij de bron, want de bron is buiten de stad. Die bron van Jozef dus. Op dat gebied dat Jacob specifiek voor Jozef bestemd had. Die beelden zou je toch langzamerhand moeten herkennen. Het is een uitbeelding van hoe de zaligheid terecht zou komen in Samaria en over Samaria heen. Inderdaad, aan de uitersten der aarde of wat het maar was. Maar in ieder geval bij de andere stammen van Israël. Dat is de combinatie. Dat wil zeggen, die dingen worden in een bepaalde samenhang vermeld. Dat is niet noodzakelijk meteen de historische samenhang en de volgorde waarin de dingen gebeurden. Maar het is een samenhang die gekozen wordt voor het verslag vanwege de associaties. Terwijl je nog met het een in gedachten zit, lees je de andere geschiedenis en denkt, hey, het gaat toch over precies hetzelfde eigenlijk. En daar gaat het maar om, hè. Het is de herhaling van steeds dezelfde waarheid. Dat wat gepredikt werd nadrukkelijk aan het Joodse volk en zij bliefden het niet. De zegeningen van die prediking en de effecten daarvan zouden terechtkomen bij dat andere volk. Buiten de legerplaats, er werd niet meer mee gerekend, maar het wordt alsnog tot leven gewekt. En dat is het grote werk dat de Heer in onze dagen doet. Je vindt dat ook, en dat zeg ik ter afsluiting dan nog even, je vindt dat inderdaad terug in Handelingen 2, hoor. Daar moet je wel opletten, maar je vindt het in Handelingen 2 net zo goed terug op de Pinksterdag. Op verschillende niveaus, overigens. Want er begint al in Handelingen 1 met de vraag, zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Ik roep altijd meteen dat die vraag te gecompliceerd is. Oprichten of openbaren? En wie is Israël eigenlijk? Waar hebben ze het over? Dus dat wordt terzijde geschoven. En er wordt gezegd, nou ja, gij zult de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, vers 8 van Handelingen 1. Jeruzalem, geheel Judea en Samaria. En dat staat er volstrekt overcompleet tussen. Want van Jeruzalem tot aan de einden der aarde, dat sluit Samaria en Bolzwart trouwens ook in. Maar het wordt wel in het loopje weg genoemd, want zo zou het gaan. Jeruzalem en wat daarbij hoort is Judea, stad en ommeland. En daarna Samaria uiteraard, wordt specifiek genoemd. Daarna wordt verwezen naar de wederkomst van Christus natuurlijk. Maar in de rest van Handelingen 1 vind je dan het verhaal over, nou ja, er waren eens 12 discipelen. En door een noodlottige omstandigheid waren er toen nog maar 11. Want Juda was er niet meer. Judas. En toen vonden ze in de psalmen, een ander moest zijn opzienersambt nemen, want zijn huis zou woest gelaten worden. Dat zijn twee verschillende schriftplaatsen. En Juda moet vervangen worden door iemand anders die zijn opzienersambt zou overnemen. En Judas is nou eenmaal een uitbeelding van het Joodse volk, dat de Messias niet liefde, om zo te zeggen. En hij moest vervangen worden door een ander. En de eerste die genoemd wordt, heet Jozef. Die dan overigens, net als alle andere Jozefen in de Bijbel, meteen weer van het toneel verdwijnt, zoals te doen gebruikelijk. Maar het moet duidelijk zijn dat het een uitbeelding is hoe Juda als volk van God, als opziener, als eerstgeborene onder de volkeren, vervangen wordt door iemand anders. En als de twee stammen gedisqualificeerd worden, Juda dus, dan gaat de lijn dus altijd, want het is de hele geschiedenis zo, verder langs de andere route en die heet Jozef. Hoewel er niet te veel nadruk op gelegd wordt en daarom verdwijnt de naam meteen weer en wordt vervangen door een of andere Matthias. Maar goed, dat is verder het punt niet. Maar je bent bij diezelfde dingen terecht. En als het dan Pinksteren wordt en het evangelie moet gaan gepredikt worden, dan vinden we merkwaardige wijze, en het is ter inleiding vanmorgen reeds gelezen, vinden we dat als de discipelen dan het woord gaan voeren en dus geacht worden aan hun werk als getuigen te beginnen, dan doen ze dat notabene in andere talen. Meteen. En met grote nadruk. Hoe horen wij hen en ieder in onze eigen talen welke wij geboren zijn? Partes, let op de parten, aan het begin staat meteen. Vind ik wel aardig. Parten. Maar goed. Parten en Meders en Elamieten, inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Kyrene ligt, de uitlandse Joden, bij de Joden, Joden, Cretens en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken gaan spreken. Zodat je ziet dat de zaligheid hier meteen al naar de heidenen gaat. Dat is toch wat het betekent. En indien niet, dan nog, later wordt gezegd dat het spreken in tongen de vervulling is van Jesaja 28. En Jesaja 28 betekent wis en waarachtig dat de zaligheid gedeponeerd zal worden bij de heidenen. Met de woorden, ik zal door lieden van belachelijke lippen en door andere talen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Paulus zegt ervan in 1 Korinthe 14... dat het de hele spreken in tongen een teken is, feitelijk van onze tegenwoordige bedeling, waarin inderdaad het evangelie niet alleen aan de heidenen gepredikt is, maar daarna ook in heidense talen tot vandaag gepredikt wordt, notabene aan de Joden. Zo hoort dat dus ook. Maar die gedachtegang vind je hier dus meteen al terug. En bovendien heet het de grote werken Gods. En dat is een specifieke term voor de zaligheid in onze tegenwoordige tijd. Voor het tegenwoordige werk van Christus. Het is deze grote zaligheid waarop wij acht zouden geven uit Hebreeën hoofdstuk 2. Het zijn die werken waarvan gezegd werd, komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, hetgeen gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En dat is het werk van de Heer in onze dagen. Dat niet tot stand komt via het Joodse volk op een of andere wijze. Hoewel het er ooit in betrokken was, maar het komt tot stand via de andere lijn. Via de andere tak van de familie. En voor zover de Joden een rol gespeeld hebben, is het in dat gelovigen uit de Joden die zaligheid daadwerkelijk gebracht hebben naar de heidenen. Dat toch de gelovigen uit de Joden gebruikt zijn als middel om de zaligheid ergens anders naartoe te brengen, naar de heidenen. En dat is in de praktijk wat er gebeurd is. Maar de Joden zelf staan daar verder volledig buiten. Dit was ook nooit de bedoeling dat het via de Joden zou gaan. Zit niet in het plan van God. In het plan van God zit dat het koninkrijk van Christus op aarde openbaar zou worden via de Joden. En zolang die niet als volk tot geloof komen, verbergt de Heer zich als hemelverdag. Verbergt de Heer zich in de hemel en doet hij een ander werk, verzamelt hij eerst zijn gemeente van eerstgeborenen. Maar dat heeft niks van doen met de openbaring van het koninkrijk vooralsnog. En het gebeurt dus ook niet via Juda, maar via Efraïm, aan wie dat eerstgeboorterecht dan ook van oudsher beloofd was. Het zijn grote Bijbelse lijnen die uitgezet worden in Genesis en die in nieuwtestamentische tijden, met name in onze dagen, vervuld worden. En daar zullen we het voor vandaag weer bij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven uit de zaligheid die u ons geschonken hebt. Uit de rijkdom van uw genade. En niet krachtens wie wij zijn, onze werken of onze afkomst zelfs maar simpel op grond van geloof. En wij danken u dat we daaruit mogen leven en dat u daadwerkelijk dat nieuwe leven beschikbaar gesteld hebt en geeft aan een ieder die tot u komt, om van u te ontvangen het leven en de onverderfelijkheid. We danken u dat ook aan ons dat woord gepredikt is geworden. En dat we daardoor u hebben leren kennen als die God die zijn eigen raad van voor de grondlegging der wereld uitvoert in de loop van de geschiedenis. Wij mogen ons daaraan dan ook onderwerpen. Ons daaraan conformeren, opdat we ook deel zouden krijgen aan uw tegenwoordige werk, waarbij u uw gemeente van eerstgeborenen verzamelt. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar die zoonstelling in de toekomst. En dat eenmaal aan de wereld ook getoond worden zal dat u dat leven verwekt hebt. En dat u daadwerkelijk uw beloften vervuld hebt in de loop van de geschiedenis. Daarom dragen we onszelf ook aan u op en willen u vragen, Vader, wees u dan ook ons nabij. Dat is wat u beloofd hebt, daar leven wij uit, daar vertrouwen wij op en wij zien uit naar de uiteindelijke vervulling van ook deze betere beloftenissen van dat nieuwe verbond. Deze beloften van heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Wees u dan ons nabij met uw krachten, met uw genade om Christus wil. Amen.